traz o vinho. E vai em frente, vai o novo e o menino. E traz o pão, e traz o queijo, e traz o vinho. E vai em frente, vai o novo e o menino. A luta continua enquanto o povo sai à rua.
Dit is Schepen aan de Horizon. En dat was een fragment uit het Eurovisie Songfestival, de Moment da Luta e Alegria. Mijn naam is Maarten Brons. En hier bij mij in de studio zitten ook Ronald Mulder, Tom Postmes en Marielle Gerben. Tom, waarom dit lied?
Nou, dit vreselijke liedje wat we net hoorden. Dat is een inzending van, van Portugal voor het Songfestival. En het is de aanleiding geweest voor een van de meest merkwaardige massale protesten die we sinds jaren gezien hebben in Europa. De tekst van het liedje gaat over La Luta e Alegria. En dat betekent zoiets als demonstreren is een feest, of het is een feest om de straat op te gaan. En te protesteren.
Ja.
En als je de video bekijkt die bij het liedje hoort, dan zie je dus een werkelijk belachelijk uitgedoste namaak demonstranten dat liedje zingen. En blijkbaar vonden Portugezen dit massaal een leuk liedje. En de verkiezing van het liedje tot het meest populaire liedje van Portugal viel samen met de aankondiging van drie eigenlijk totale onbekende personen dat ze over een paar weken een grote demonstratie wilden organiseren tegen de toestand van de jeugd in Portugal. De Geração Rasca noemden ze dat protest. De bedreigde generatie. En het thema daar is dat jongeren in Portugal in toenemende mate kortlopende contracten hebben, geen baan kunnen krijgen, en dat eigenlijk de babyboomers in Portugal met elkaar het hele land verkaveld hebben. Jongeren krijgen geen poot meer aan de grond. En op het moment dat die jongeren dat protest aankondigen, dat is een paar weken voordat liedje populair wordt, loopt dat helemaal niet. En dan komen er 15 likes op Facebook. En nou ja, het wordt niet zo heel erg veel. En op een gegeven moment wordt het Songfestival verkiezing wordt bekend. En dan maakt iemand de link tussen dit protest en dat Songfestival liedje. En dan wordt die Facebookpagina ineens duizenden keren geliked. En een week later is die aangekondigde demonstratie. En dan staan er ineens in Portugal, waar bijna nooit gedemonstreerd wordt, staan 300.000 mensen op straat in 10 steden. En dat is dus, ik vind het een prachtige anekdote, omdat als je ernaar kijkt, dan zeg je, ja, oké, het is via Facebook georganiseerd. Dus sociale media.
En muziek.
En de combinatie met muziek.
Dus we hebben een lied nodig. Een lied dat ons verenigt.
En het mallotige is, dat wist ik ook niet, maar als je dan terugkijkt naar de geschiedenis, dan is het tijdens de Anje-revolutie in Portugal, dat is de vorige keer dat er zoveel mensen op straat waren, is het ook zo geweest dat een songfestival liedje een belangrijke rol speelde. Dus het is ook een onderdeel van de traditie ook.
Oké, okay, nou, misschien dat het hier ook werkt. Ik heb begrepen, Marielle, dat weet jij wel beter volgens mij, dat we binnenkort in Groningen een lied op gaan nemen.
Ja, ik weet niet precies wanneer dat is. Ik dacht 12 maart, georganiseerd door Veenbrand. Die nemen alle initiatieven om de provincie weer wat positiever onder de aandacht te brengen. En de bedoeling is dat we dan op de Grote Markt om gaan zingen.
Oké, okay. Ik zag er nog één voorbij komen. Door Remco Wint, is dat dezelfde?
Ja, Remco Wint is hoe noem je dat? Die heeft het allemaal bedacht, die regisseert het.
Ja. Dus misschien dat in Groningen dan eindelijk, ja, niet dat ik dat per se wil of zo, maar
nou ja, het positieve daarin is dat er een positieve insteek wordt gekozen.
Ja, dat is inderdaad zo. Dat is een uiting van trots. En dat zie je op dit moment, dat er een soort van dat men genoeg heeft van de uitingen van woede en boosheid en daar een beetje mee klaar is. En dat men heel erg wil benadrukken dat Groningen heel mooi is. Je hebt ook op dit moment een actie via Twitter dat mensen allemaal prachtige foto's rondsturen met de hashtag Mooi Grun.
Ja, dat is dan prachtig dat zich dat op zo'n manier uit. Want ik was een beetje verbaasd toen ik dit gesprek zat voor te bereiden. En toen, en je hebt het net ook genoemd, wil er collectieve actie ontstaan? Wil er oproer ontstaan vanuit een gevoel van ongenoegen? Dan moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Dan moet zoiets zijn als, nou, je moet onrecht voelen. Hè, een gevoel van of minachting of walging. In ieder geval collectief zo'n soort ongenoegen voelen. En je moet dus gedeelde sociale identiteit hebben. Het is iets van wij versus zij. En je moet verwachten dat je actie resultaten kan hebben.
Ja.
En dan dacht ik van ja, dat is toch in Groningen is dan al die voorwaarden toch wel voldaan. Waarom gebeurt er zo weinig?
Nou ja, ik moet enerzijds zeggen, ik ben het helemaal met je eens. Het heeft mij ook verbaasd. Het verbaast me al jaren dat er zo weinig gebeurt. Anderzijds, als je er beter naar gaat kijken, dan realiseer je dat het toch wel best ingewikkeld is wat hier in Groningen aan de hand is. Want hele lange tijd is het niet zo geweest dat wij het eens waren over wat hier nou aan de hand was. Dus was dit nou werkelijk een probleem? Als je bijvoorbeeld kijkt, bewoners in het hart van het aardbevingsgebied, Loppersum en omgeving, Middelstum. Hele normale ervaring in de afgelopen jaren was dat mensen die in de tuin stonden bijvoorbeeld, zelfs als er een heftige beving was, voelden ze niets. Je moest dus in het huis zijn om te merken dat het echt heel erg schudde. En van buiten is dat niet waarneembaar. En als je dan de straat op gaat, je hebt iets gevoeld, dan merk je dus bijvoorbeeld een buurman, die heeft helemaal niks gemerkt. Dus een gedeeld beeld vormen van nou, dit is echt heel erg ernstig, dat was al niet zo makkelijk. Er komt bij dat het KNMI, zeker in de eerste jaren, dan zei van nou, dat was een vliegtuig, vind ik wel wat. En de NAM, die merkte dan op van nou ja, goed, dat zijn bevingen die hebben maar een schaal van Richter 2.3, dus dat voel je op de aarde helemaal niet. Dus er is eigenlijk van alle kanten, zijn er problemen opgeworpen bij het ervaren wat het probleem nou eigenlijk, wat hier nou eigenlijk aan de hand was. Dus dat het een schande is, of weet ik veel wat allemaal, dat heeft heel lang geduurd. Het tweede wat opvalt hier is dat gevoel dat je iets kunt bereiken en dat je iets behalen. Ook dat is niet zo heel erg duidelijk, want we zaten in een crisis. Mm-hmm. En men accepteerde heel lange tijd gewoon dat het zo was, onvermijdbaar was, dat Nederland dat geld nodig had. Dus dat gas, dat goud, toch hoe dan ook uit die bodem gehaald worden. Wij konden daar niks tegen doen.
Ja, dat is zo. Is dat typisch Gronings om voor de tegenpartij te gaan denken? Met een mee te denken?
Nou, ik denk niet dat het typisch Gronings is. Maar op het moment dat er in je omgeving redelijk wat mensen zijn die dat roepen, kun je dus niet samen de conclusie trekken, wij kunnen iets doen. Dus op het moment dat ik zeg, van ja, we kunnen nu echt wat bereiken daar in Den Haag, dan zeg jij tegen mij, ja, nou ja, luister, niet zo naïef, want dit en dat is dus en zo. Ja, en dat is dat zijn het soort gesprekken geweest dat hier heel lang heeft doorgeduurd, tot eigenlijk heel recent. Het is pas heel recent dat iedereen op één lijn zit. Dus een paar weken geleden was heel typisch, vond ik, de hele Groningse gemeenteraad in staat om een signaal naar Den Haag af te geven dat er echt fors gas geminderd moest worden. Nou, dat is uniek. Dat is de eerste keer.
En wat was daarvoor dan de trigger? Wat is er veranderd?
Ja, dat is een goede vraag.
Is dat het rapport?
Het wordt steeds duidelijk. Ja, onder andere. Het OVV-rapport. Ook wat natuurlijk heel belangrijk is geweest, eind 2013, dat duidelijk werd dat de NAM nog meer gas had gewonnen dan al die jaren ervoor. Terwijl een jaar ervoor had het SODM al gezegd, goh, dit is onverantwoord, moet je niet doen, fors gas minderen. Nee, het wordt veel meer. Dat zijn natuurlijk momenten waarop iedereen de conclusie trekt, ja, dit kan gewoon echt niet. Het is echt gewoon volkomen van de ratten bedonderd.
Ja, en het feit dat de beven nu tot in de stad Groningen worden gevoeld, ze ook hebben geholpen.
Dat heeft zeker een rol gespeeld. En dat is natuurlijk ook eigenlijk een beetje tragisch. Want ik denk dat het inderdaad zo is dat heel veel mensen in de stad er eigenlijk toch ook heel weinig van begrepen hebben wat daar in de onderlanden allemaal speelde. En dat is beschamend, maar tot het moment dat je zelf realiseert wat dat eigenlijk met mensen doet en wat het betekent voor mensen, bestaat het helemaal niet. En de aandacht daarvoor is hele lange tijd schandalig laag geweest.
Ja. En nu zeg je van, nu is er toch wel een punt bereikt dat er een zekere voedingsbodem is, of lijkt te zijn.
Maar ja, betekent
dat ook dat de autoriteiten bij jou aan de lijn hangen? Of andersom van, moeten we nu gaan uitkijken? Wat staat er te gebeuren, Tom?
Ja, op die manier. Ja, ook, nou, goh, ja. Ja, inderdaad. De autoriteiten hangen wel aan de lijn. Mijn expertise, die is erg populair op dit moment. Ik zit hier niet voor niets, zeg maar. het niveau van bezorgdheid, ja, dat is op een redelijk gering. Dus als je nou kijkt naar de risico's hier in Groningen, gaan er een hele grote groepen mensen demonstreren of iets kort en klein slaan? Nou nee, waarschijnlijk niet. Want er is hier niet zo heel erg veel. Kijk, als Kampje nou zou wonen. Dat is misschien een vervelend voorbeeld. Maar als je hier nou echt een doelwit zou hebben en je zou actie kunnen ondernemen, je zou echt een mikpunt hebben. Maar het enige wat je hier hebt, dat zijn die suffe NAM-locaties. Nou, daar is bijna niks aan te beschadigen of die kun je niet saboteren. Dat is tenminste nog niet gelukt, zal ik maar zeggen. Maar de middelen om hier collectief iets echt te gaan doen in de openbare ruimte, die zijn vrij beperkt. Dus wat je wel kan doen, is als politieke partij bijvoorbeeld zeggen, nou, wij gaan ons dit jaar onze verkiezingsposters maar op de kop hangen.
Ja, dat is ook gebeurd.
Ja, dat is natuurlijk een hartstikke sterk signaal om dat te doen. En dat zijn allemaal pressiemiddelen die mensen wel kunnen gebruiken. En daarom vind ik het ook altijd wel moeilijk als mensen zeggen, er gebeurt niks in Groningen. Ja, sorry, maar je kan ook niet zo heel veel hier. Want er zijn niet zoveel mensen om tegen te roepen of te schreeuwen. Of er zijn niet zoveel plekken waar je druk kunt uitoefenen. We kunnen wel bij het provinciehuis de ramen in gaan gooien. Maar ja, zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En die mensen die roeien met ons mee. Dus dat
ik wou zeggen, de commissaris van de Koning was een van de eerste die zei van, zo kan het niet langer.
Nou, precies. En wat dat betreft, zou je zeggen dat er wel een sterk wijgevoel is. Toch is het wel zo, vind ik, in de provincie, is dat heel lang geduurd.
Ja, en hoe komt dat dan?
Nou, onder andere door wat ik net zei, verschil tussen stad en omland. Ik denk ook in die omlanden zelf toch hele lange verdeeldheid eigenlijk over wat hier nou aan de hand was, wiens schuld dat nou eigenlijk was, of er nou wel of niet wat kon gebeuren. Als ik naar de afgelopen jaren kijk, zijn er in hele lange tijd mensen heel erg bezig geweest met boosheid over schadevergoeding en hun huis en hoe die scheuren werden aangepakt en dat de NAM dit niet wilde en dat en zo en zo. Dat zijn allemaal persoonlijke sores en dat gaat niet over ons. Dus daar krijgen we mensen niet voor op straat. Dit was de laatste periode dat men zegt van ja, goh, het achterliggende probleem is dat er zoveel gas gewonnen wordt. Dus dat moet nu absoluut stoppen. En als je dat punt bereikt hebt, dan kun je ook constateren dat je gemeenschappelijke doelstelling hebt. En ook een gemeenschappelijk richtpunt. Dat namelijk Kamp en de EZ. En de besluitvorming daar in Den Haag. Dat is het mikpunt geworden. Nou, dat is steeds verder uitgekristalliseerd. Maar dat heeft lang geduurd.
En dan gaat het niet meer om de scheuren in de huizen. Maar dan gaat het om je niet gehoord voelen. Niet serieus genomen worden. En het gevoel
Het gaat nog steeds ook om al die andere dingen. Hè? Want er zijn natuurlijk een heleboel mensen die wel echt in de penarie zitten. En dat soort problemen heel erg. Voor die mensen zijn die problemen echt ontzettend acuut. En ik vind het niet raar dat bijvoorbeeld bij de dialoogtafel, dat daar zo enorm veel energie is gaan zitten in dat soort problematiek.
Die dialoogtafel, je begint erover. Wat vind je daar nou van?
Ja, je kunt er cynisch naar kijken. Je kunt zeggen, goh, het is een soort van papa en nat houden club. En Marcuse was dat, geloof ik. Een oude Marxist, die had die term repressieve tolerantie bedacht. En je kunt naar zo'n dialoogtafel kijken en kun je zeggen van, nou, het is alleen maar een. Als je heel cynisch bent, zou je kunnen zeggen, het is een poging om de angel eruit te halen. Het is een bliksemafleider.
Om protest te voorkomen.
Ja, en eigenlijk om mensen het gevoel te geven dat ze gehoord worden. En een van de klassieke theorieën over massagedrag is van, nou, mensen die gaan in protest komen op het moment dat ze geen voice hebben, dat ze geen stem hebben, geef ze een stem daar aan tafel en er komt geen protest. Dus het is een soort van sustafel. Dat is één manier om er tegenaan te kijken. Ik zelf ben niet zo cynisch. Ik denk eigenlijk dat het een oprechte poging is om met elkaar iets veel beters, en ook met name met mensen in de regio, iets veel beters voor elkaar te krijgen. En om een paar dingen echt goed aan te pakken. Het is niet gelukt om echt vaart te maken. Dat is moeilijk geweest. En voor een deel komt dat, denk ik, doordat de NAM daar aan tafel zit en EZ daar aan tafel zit. Het is veel handiger als die er niet aan tafel zitten. En als wij hier in de regio, denk nu over Noord, nog in termen van een Gronings probleem. Het is eigenlijk een Noord-Nederlands probleem. Als wij hier in Noord-Nederland zelf kunnen bepalen hoe we dit willen oplossen, dat is eigenlijk een ideale situatie. Want dan heb je heel veel van het gedoe niet. van die meningsverschillen en onderhandelingsprobleem.
Oké, daar kan ik me wat bij voorstellen. Ik vind het in dat... Ken je het Centrum voor Veilig Wonen?
Ja, nou nee, ik ken het niet, maar...
wat ik al een hele Orwelliaanse naam vind. Maar je weet wat het is. Daar zit ook weer de naam zo prominent bij. Dat ik denk van, is dat nou handig?
Het een van die onderhandelingspunten geweest aan die dialoogtafel. De NAM moet die controle over schade, inventarisatie en vergoedingen, weet ik wat dan. Die moeten ze leren opgeven. Dus er moet een onafhankelijke organisatie komen. Want als je een NAM-inspecteur over de vloer krijgt, dan is het vertrouwen a priori niet heel erg hoog. Meer. Goh, nou. Dat vindt hier in de regio vindt niemand dat meer vreemd, behalve de NAM. Maar vooruit. Vervolgens richt het Centrum voor Veilig Wonen op. Het begrijp van de NAM ook wel weer dat zij daar dan toch wel weer enige controle over willen hebben, omdat het immers een organisatie is die hun geld gaat uitgeven. Nou ja, goed, het Centrum voor Veilig Wonen wordt dus niet onafhankelijk gemaakt. Ja, in de huidige verhoudingen is het vertrouwen in de NAM zo immens laag. Dat blijkt ook uit ons onderzoek. En er is helemaal niemand meer vertrouwen in die organisatie. Dus ja, dat is een verloren strijd. En daar moeten ze gewoon echt een oplossing voor. En het Centrum voor Veilig Wonen, daar heeft de dialoogtafel dus heel hard geprobeerd om die los te maken van de NAM. En uiteindelijk is dat eigenlijk niet gelukt. Want wat blijkt dan? De website van het Centrum voor Veilig Wonen draait op een Shell-server.
Echt?
En als je klachten hebt, dan moet je naar iemand van Shell mailen. Nou ja, goed.